Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
En daarom is het ook wel pijnlijk dat ze heeft moeten aftreden als minister van Buitenlandse Zaken. Dit was wel haar core business. Dit was eigenlijk het dossier waarop zij moest laten zien: hier ben ik deskundig in, ik heb de contacten en ik ga dit voor Nederland oplossen.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd.
Ja, aldus Sigrid Kaag op donderdagavond toen ze bekend maakte dat ze aftrad als demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Het is nu vrijdag 10:30 als we een nieuwe afhameren opnemen met Wouter natuurlijk.
En Pim.
Goedemorgen. En Pim, maar dat zat al in de leader. Wouter, hoe gaat het?
Hoe gaat het?
Ja.
Jeetje. Ik heb dat ooit eens gevraagd in een interview. En toen kreeg ik heel erg op mijn kop mijn baas.
Wat gaat er door je heen?
Schoolkrant vragen. Ja. Dus ik denk, het is natuurlijk een heftige week voor de politiek. Hè. Er was gisteren iemand die ik sprak, die zei, ja, Den Haag ligt verder stil en er gebeurt niks qua beleid. En dat is natuurlijk ook wel waar, maar we hebben ons geen dag verveeld deze week.
Nee.
Natuurlijk met het samenlopen van allerlei verschillende dossiers. Natuurlijk het Afghanistan, groot Afghanistan-debat, corona-debat met die toegangsbewijzen, wat natuurlijk politiek omstreden is. En de formatie natuurlijk.
Ja.
En dat kwam ook allemaal samen tegelijk gisteren.
En dan komt Prinsjesdag er ook nog aan, hè?
Ja. Ja, en de algemene beschouwingen volgende week.
Ja.
Waarbij we dus nu ook weer een extra lid hebben in de voorste bankjes. Die zich zonder zich heel erg veel aan te hoeven trekken van waar het kabinet nog mee bezig is. Of met collegialiteit of wat dan ook. Maar gewoon vanuit het hart kan spreken over hoe zij vindt dat Nederland eruit moet zien. Ik verwacht een beetje langs de lijnen van
Langs de lijnen van de inhoud.
Van de inhoud, dat sowieso. Maar ook langs de lijnen van de HJ-schoollezing. Wat zou raar zijn als je nu ineens een hele andere toon aanslaat.
Ja, laten we ook even kijken. Waar ik ontzettend benieuwd naar ben, is het Hilversumse landgoed De Zwaluwberg dit weekend.
Ja.
Ze gaan daar ook overnachten, volgens mij, had ik begrepen. Ja. Nou, Remkes gaat daar praten met de CDA, VVD en D66. Ja, daar zou je toch eigenlijk gewoon bij willen zitten, hè? Zoals een vlieg op de muur.
Ja, maar dat vind ik, daar hoeven ze niet voor naar de Zwaluwberg, hoor. Ik wil ook best wel even nu bij de ministerraad zitten op dit moment. Mm. Want daar zitten de bewindspersonen van de ChristenUnie, waarvan eentje in de fractie van de ChristenUnie, die gisteren natuurlijk hebben gezegd dat die motie van afkeuring ook door de ChristenUnie gesteund moest worden. Carola Schouten natuurlijk, vicepremier/kamerlid. Maar er zitten mensen van de D66, eigenlijk een beetje de romp die er nog over is nu. Want er zijn natuurlijk al wat mensen weggegaan, ook daar. En voor de VVD geldt hetzelfde. Dus het is inderdaad een uit elkaar gevallen groep mensen langzamerhand aan het worden. Die moeten gaan besluiten over hoe nu verder. Die moeten gaan besluiten over bijvoorbeeld, dat ligt in de eerste plaats bij de VVD, een nieuwe minister. Want het is een VVD-post. Hè? Die is tijdelijk door D66 minister Kagen ingevuld. En daar zou je dan een VVD-minister weer voor verwachten. Ik kan me ook voorstellen dat D66 zegt van veel plezier ermee. Nu lossen jullie het zelf op. Maar dat betekent dus weer een demissionair bewindspersoon erbij. Tenzij die nieuwe tijdelijke minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tom de Bruin, dat weer gaat doen. Ja.
Het is wel heel pijnlijk allemaal. Hè? Het is totaal demasqué eigenlijk van het kabinet, demissionaire kabinet. Ik zat gisteren nog even op te zoeken. We hebben natuurlijk ook Halbe Zijlstra gehad. Je zou het haast vergeten, maar dat was in het begin van kabinet Rutte 3.
Ja. En dat is ook eigenlijk wel het pijnlijke. Dat Kaag heeft, zo zegt haar omgeving, uit een soort plichtsbesef de uitnodiging geaccepteerd van Rutte om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Wat toen al natuurlijk een merkwaardige keuze was, want je wist dat ze de verkiezingen goed had afgerond. Dat D66 een speel zou zijn in de formatie. En dan zeg je toch ja tegen een belangrijk ministerschap, waarvan je weet dat je er ook veel voor naar het buitenland moet reizen. Terwijl je weet dat je op een ander bord moet schaken om die formatie tot een goed einde te brengen. Dus dat was dan een beetje een rare figuur. Nou, men zegt plichtsbesef dat ze dat heeft gedaan. Alleen ja, als Blok gewoon was gebleven of er was gewoon een VVD'er neergezet, dan was Sigrid Kaag gewoon nog minister geweest nu in het kabinet. En was al die ellende over dat Afghanistan dossier niet bij haar terechtgekomen. Ja. Dus dat is de spanning van dat lot. Niemand kon het voorzien dat dit zo erg uit de hand zou lopen.
House of Cards, House of Cards.
Ja, maar dit is wel collateral damage van de eerste orde natuurlijk.
Ja, het is ongelooflijk. Overigens zie je heel erg in de reacties op het aftreden van Sigrid Kaag, dat aan de ene kant worden al dit soort elementen meegenomen. Natuurlijk ook het beruchte debat over functie elders, waarin ze had gezegd dat als zij een motie van afkeuren zou krijgen aan haar broek, dat ze dan andere keuzes zou maken. Nou ja, dat leidt uiteindelijk dan tot deze beslissing. Je ziet, ik haal de tweet van Jesse Klaver erbij, ook heel veel reacties van veel waardering voor deze zuivere keuze. Een groot contrast met andere verantwoordelijken.
Ja, nou, dat zag ik al een beetje als een hersteloperatietje. En niet alleen van Jesse Klaver, maar ook van Lilianne Ploemen, die vergelijkbare woorden de deur uit deed gaan. Laten we namelijk niet vergeten dat het de PvdA was die deze motie heeft ingediend.
Ja, maar daarom.
En ook met steun overigens van GroenLinks. Dat Laura Bromet, een van de GroenLinks-Kamerleden, zelfs gisteren de wereld inslingerde dat de ChristenUnie van Gert-Jan Segers degene is die het echte nieuwe leiderschap laat zien.
Ja.
Nou, gezellige boel daar op links, denk je dan. Dus dit moest even gebeuren om te laten zien dat ze elkaar nog steeds wel aardig vinden en vriendjes zijn. Maar dat geeft ook maar weer aan hoe breekbaar ook alles is momenteel in Den Haag. En dat zelfs mensen waarvan je veronderstelt dat die aan dezelfde kant van het touw staan te trekken, even los van de ernst van de situatie. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd in Afghanistan. Er zijn Nederlanders achtergebleven. Dus daar zou je ook een hele zuivere afweging bij kunnen maken. Ik merk ook gewoon uit onze contacten. En ook naar de, ja, als je ziet hoe zoiets dan gaat de afgelopen 48 uur. Dat er ook een toch altijd wordt afgerekend in Den Haag. En dat goede verhoudingen en elkaar door dik en dun steunen, wat je in een coalitie eigenlijk normaal doet. Dat gewoon verdwenen is de afgelopen maand.
Ja, dat schreef jij ook. Dat heb je ook gezegd natuurlijk in je analyse. Dat afrekenen schrijft geloof ik een roestige auto nooit af. Hè, als het over de ChristenUnie gaat. Dat die dus terug hebben geslagen eigenlijk.
Ja, want dat is misschien voor mensen die dat niet doorhadden. Maar dat was even een vergelijking die Kaag zelf maakte op een gegeven moment. Toen ze aangaf dat ze niet met de huidige coalitie door wilde. Tijdens het formatieproces. Van ja, je moet af en toe ook je auto vervangen en roestig en parkeren en weet ik veel wat. Toch een beetje het imago, de roestige auto van de ChristenUnie. Het is tijd voor een mooie Tesla of zo.
Ja,
die geen CO2 uitstoot. Dan, in het kader van medische ethiek, drugsbeleid, moeten we maar weer met onze linkse vrienden in zee. En daarmee toch een beetje de ChristenUnie als een stelletje conservatieve dwarsliggers omschrijven. Terwijl zij beleidsmatig juist heel vaak samen met D66 aan dezelfde kant van de touw stonden te trekken over vreemdelingenbeleid, over klimaatbeleid. Dat komt wel hard aan hoor. In kringen waar men de verantwoordelijkheid voor het landsbestuur op zich heeft genomen. Met 5 Kamerleden. Een heel land besturen eigenlijk. Hè. Het is natuurlijk dualisme, maar je wordt in die coalitie voortdurend overal bij betrokken. Moet meedenken, moet je goedkeuring geven. Dat is hoe dat in een coalitie werkt. En dat heeft een enorme wissel getrokken op die ChristenUnie. En die voelde zich van de een op de andere dag gewoon aan de kant gezet. Op een botte manier. Ja, dingen tellen op dat moment wel op.
Ja, maar wat ik interessant vind om nog even in te gaan op de PvdA en GroenLinks, Ploemen en Kaag en Ploemen en Klaver en hun reactie van gisteren. Zij weten ook, allebei, ze hebben natuurlijk ook bij dat bewuste debat gezeten met die motie van afkeuring, dat als je een motie van afkeuring indient tegen Kaag, dat zij moreel die keuze zou maken om ook af te treden. Dat zit er dik in. Is er achter de schermen dan geen overleg geweest, bijvoorbeeld tussen Piri die motie heeft ingediend en Ploemen van wat hebben wij, wat is het belang eigenlijk voor onze partij om die motie in te dienen? Ik vraag me zo af wat daar dan achter de schermen zich voltrekt.
Ja, nou ja, het is een hele goede vraag, maar het is ook
Ik weet niet of hij heel makkelijk te beantwoorden is. Want Piri en niet alleen Piri, maar ook andere Kamerleden van verschillende partijen hebben de afgelopen maanden, als het ging bijvoorbeeld over die tolken, heel vaak daarover aan de bel getrokken bij het kabinet. En het is zo dat, minister Bijleveld natuurlijk ook een motie van afkeuring aan de broek heeft gekregen. Maar ook, en ook wat ze zelf aangaf, minister Kaag, de minister van Buitenlandse Zaken, toch een coördinerende rol had. En het is heel raar als je dan niet, dat je dan wel Bijleveld gaat aanpakken en niet Sigrid Kaag als de hoofdverantwoordelijke bewindspersoon, wat ze, zoals ze zichzelf ook heeft omschreven. Bovendien, er zit wel iets in die motie van die tegen waar Kaag dan om is afgetreden, stond van dat de afkeuring voor de handelswijze van het kabinet, ik paraphraseer even, werd uitgesproken. En dat Kaag daar een leidende rol in had. Maar pas, je kan het dus ook uitleggen, en dat gebeurde gisteren trouwens ook even, hè, toen de ChristenUnie aangaf van wij gaan daarin mee. Dat je het kan uitleggen van ja, het valt niet zozeer per se Kaag aan te rekenen, maar het hele kabinet. Ja, want in het dictum van de motie wordt het kabinet heel nadrukkelijk genoemd. Maar ja, in het dictum staat ook Kaag specifiek genoemd. Dus dat werd een heel wat wankele verdedigingslinie. Maar die ging gisteren nog wel even rond op het moment dat we eigenlijk in het interbellum zaten. Namelijk de ChristenUnie is aan het voorsorteren op steun en gaf die op een gegeven moment ook die aankondiging daarvan. En de periode tot een uur of zes toen het BPO van D66 plaats had en Sigrid Kaag aan haar collega bewindspersoon,
bewindspersoonoverleg inderdaad.
Ja, precies, aangaf van wij gaan of ik ga ermee stoppen. Er is in die periode ook een signaal uitgegaan vanuit de top van de D66-fractie naar de top van de CDA-fractie bijvoorbeeld, dat zij niet zou opstappen.
Nee.
Wat dus aangeeft dat er ruimte is, tenminste zo is het aan mij verteld, van mensen die zeggen dat zij signalen hebben gehoord, en ik weet ook van wie, en ik zal dan niet precies de namen noemen, maar dat waren niet de eerste de beste, die elkaar in een coalitie zoals het gebruikelijk is op de hoogte houden. Mm-hmm. Dus er is wat gebeurd tussen die middag en de avond. Zij heeft, begrijp ik, het overleg gehad op het thuisfront. Ze zou naar huis zijn gegaan, begrepen wij. En een beetje in de middag en later dan weer teruggekomen. En ja, het zou ook best mogelijk kunnen zijn dat zij daar met haar beperkte scharen vertrouwelingen, want dat zijn zoals we weten haar man, haar familie en een paar vrienden, overleg gehad over wat zij goed vond. En ze werd gisteren ook bevraagd, hè, toen ze naar buiten kwam, naar haar mededeling van hoe bent u hiertoe gekomen? En dan zei ze dat via een organische weg
organisch,
of zo.
Ja.
Dat,
ja.
Maar uiteindelijk, ik heb er goed over nagedacht, was een beetje de uitleg. Maar dat geeft dus aan dat er is dus wel wat gebeurd. Men heeft wel echt wel even heel goed nagedacht van oké, is dit nodig? Is het vanzelfsprekend? Ik denk vooral dat het onvermijdbaar was. Omdat zij zelf natuurlijk heeft aangegeven dat ze zo in de politiek staat dat ze het op deze manier interpreteert. Een motie van afkeuring betekent wegwezen.
Ja.
Wat verder gaat dan de Haagse mores. Maar er werd gisteravond in D66 ook gezegd dat dit voor D66'ers niet altijd zo'n verrassing hoeft te zijn. Omdat onder Van Mierlo eigenlijk al een beschouwing is geweest dat er eigenlijk maar één route is als de Kamer een motie van afkeuring uitspreekt, dat eigenlijk al genoeg moet zijn om op te stappen. Maar het is ze kon er niet meer onderuit om het te doen, want ze heeft zelf tegen Rutte gezegd dat hij weg had gemoeten.
Ja, wel interessant hoor. Dus in die middag is er dus ook een moment geweest waarin Kaag wel degelijk heeft overwogen eerst misschien om wel aan te blijven als demissionair minister van Buitenlandse Zaken.
Dat is wat wij horen. Het is lastig in deze tijd, want dit soort beslissingen, de toedracht hiervan, zijn heel moeilijk te reconstrueren. Want je hebt natuurlijk de versie van D66 die zegt van, toen dat duidelijk werd dat er een meerderheid voor zou zijn, was het gelijk klaar. Maar je hoort ook van doorgaans toch echt zeer betrouwbare bronnen dat ze in de coalitie een ander signaal hebben gehoord.
Ja.
Wij waren er niet bij. Wij kunnen alleen maar door dat beslagen raam met die vitrage ervoor naar binnen kijken om het te reconstrueren. Maar ik merkte wel iets van oprechte verbazing en verrassing bij die andere twee partijen. Omdat bijvoorbeeld ook voor Bijleveld, die werd ook ineens in een hele ingewikkelde situatie neergezet.
Ja, want dat is natuurlijk ook een interessant aspect. Hè? Want je hebt aan de ene kant inderdaad die motie van afkeuring. die ook gericht was aan het kabinet. Nou ja, dat werd denk ik vrij snel duidelijk dat niet het hele demissionaire kabinet de biezen zou pakken. Want dan heb je feitelijk misschien wel gewoon een onbestuurbaar land eigenlijk. Mm-hmm. Tenminste, dat vul ik nu zelf even in. Mag je zo op ingaan. Maar Bijleveld is natuurlijk wel blijven zitten. Waarmee de profilering van Sigrid Kaag als iemand met een rechte rug wordt geschetst. Tegenover een demissionair minister van Defensie. Die eigenlijk dat dus niet doet. Dus het profiel van Kaag wordt sterker hierdoor. In misschien de optiek van veel mensen.
Nou, daar houden ze bij D66 in ieder geval aan vast. Daar viel gisteren in het kabinetssmaldeel van de D66 het woord trots.
Ja.
Trots dat zij haar rug recht heeft gehouden. Dat ze laat zien dat nieuw leiderschap dat ook echt bestaat. Laten we wel wezen, zoveel van dat nieuwe leiderschap hebben we de afgelopen 6 maanden niet gezien. Dus dat er nu eigenlijk een piketpaal geslagen kan worden daaromtrent is misschien ook wel, was ook wel tijdig langzamerhand.
Mag ik je daar even al één ding over onderbreken? Want ik zag vanochtend, las ik de analyse van Niels Richter. En toen dacht ik van, het is toch eigenlijk opmerkelijk dat een minister aftreedt.
Ja.
Als dat gebruikelijk gaat, of het nou Halbe Zijlstra is of Menno Snel. Iemand treedt af. Je krijgt een analyse in de kranten van waar ging het allemaal mis. Nou, en we gaan door. Mm-hmm. Nu treedt er iemand af en zie je dus een reflex van trots. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk natuurlijk. En als je dan het verhaal van Niels leest, dan lees je gewoon, oké, dit is er misgegaan.
We mogen heel wel aanbevelenswaardig profiel inderdaad vandaag in onze krant van collega Niels Richter, die haar de afgelopen jaren ook heel nadrukkelijk heeft meegemaakt, omdat die portefeuillehouder ook was. En ook veel mensen kent die ook met haar gewerkt hebben, ook in haar tijd dat ze net begon. Echt een moeite waard om dat nog eens erbij te pakken. En dan zie je wel dat er bepaalde patronen zijn over de manier waarop zij politiek bedrijft en hoe het verwachtingspatroon aan de buitenkant zich ontwikkelt en de Haagse werkelijkheid tegelijkertijd. En dat soms ook tot ongelukken leidt. Maar inderdaad, het is overigens niet ongebruikelijk dat iemand die vertrekt op basis van het nemen van politieke verantwoordelijkheid daarvoor lof toegezwaaid krijgt.
Asje bijvoorbeeld ook natuurlijk.
Ja, maar kijk, Janine Hennis heeft op een gegeven moment ook natuurlijk haar afscheid bekendgemaakt. Aanvankelijk eerst een beetje tegenstribbelend van dat ze een beetje à la Rita niet aftreden, maar optreden. Uiteindelijk nam ze wel die verantwoordelijkheid en is zij in principe daardoor, is zoals men daar in Den Haag in ieder geval decennia tegen aankijkt, ook weer in staat om opnieuw in een kabinet te gaan zitten. Omdat je je verantwoordelijkheid hebt genomen voor wat is misgegaan. Het is wel zo dat langzamerhand de buitenwereld, die heel erg meeleeft, merken wij natuurlijk met politiek, dat niet helemaal begrijpt. Die denken iemand is afgetreden, die moet dan dus ook van het toneel verdwijnen.
Ja.
En het liefst op een eiland in de Pacifische Oceaan de rest van zijn of haar dagen gaan slijten. Dat is natuurlijk niet zo realistisch. Maar mensen, begrijpen nu al niet dat ze is afgetreden en toch op het politieke toneel actief blijft.
Ja.
Maar dat is wel hoe het in Den Haag werkt. Je hebt je politieke verantwoordelijkheid. Want zij heeft niet persoonlijk, net als Rutte niet persoonlijk, de toeslagenouders in de vernieling heeft geholpen. Dat zijn systemen geweest, machinaties, ambtenaren, waar uiteindelijk de politieke verantwoordelijkheid voor wordt gedragen door een bewindspersoon. En als die bewindspersoon die politieke verantwoordelijkheid dan neemt, zij doet dat op een ander niveau dan bijvoorbeeld Bijleveld. Want Bijleveld die zou pas weggaan als een motie van wantrouwen, waarin vertrouwen wordt opgezegd in een bewindspersoon. Dan zou zij pas vertrekken. En afkeuring is een soort gele kaart.
Ja.
En
een zuivere afweging van Bijleveld dus misschien.
Ja,
zo kun je het ook schetsen.
Het is niet de eerste motie van afkeuring die Bijleveld aan de broek krijgt. Dus de vraag is ook, Kersie, in voetbaltermen, jij schijnt ook nog iets te doen in
een
voetbalpodcast.
Zeker, 4 goals van Haller deze week. We zouden het haast vergeten.
Echt, ja.
Dat gaat dan even langs je heen in zo'n week, hè, wat dat betreft.
Nou, ik zag iets voorbij komen en zo, maar goed. Maar tot er is op een gegeven moment natuurlijk ook wel wat voor te zeggen van hoeveel motie van afkeuringen kan je verdragen.
Als, twee keer geel is rood, hè?
Ja, precies, in voetbaltermen. Maar ja, Den Haag is dus geen voetbalveld blijkt, want daar gelden andere regels.
Het is soms wel een hele slechte voetbalwedstrijd de laatste tijd, waarin heel veel overtredingen worden uitgedeeld door werkelijk alle spelers. En er springen nog mensen uit het publiek ook om het nog erger te maken.
Ja.
Ik bedoel, het beeld wat nu in Nederland bestaat over de politiek, er is natuurlijk echt... Ja. Als je er met mensen over praat die er iets verder van afstaan, die denken, wat is daar in hemelsnaam aan de hand? Want Sigrid Kaag zou natuurlijk in theorie gewoon weer minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden in een nieuw kabinet. Kan dat eigenlijk?
Buitenlandse Zaken vind ik wel, dat is wel heel kort dag. Hè? Dat, we hadden destijds diezelfde situatie overigens met Jeanine Hennis, die in de laatste weken van het demissionaire kabinet Rutte 2 het veld moest ruimen. Zij was voorbestemd om weer minister te worden. Ze zou volgens mij ook berichten, even uit mijn hoofd, dus alweer jaren geleden natuurlijk, Buitenlandse Zaken gaan doen. Maar dat viel dus weg. Ze was Defensie, zou Buitenlandse Zaken doen. Maar ze moest aftreden. En het leek allemaal nog een beetje te kort dag om er opnieuw op het ministerspluusje te hijsen. Dus of het, als Sigrid Kaag terugkomt in het kabinet, of ze dan inderdaad minister van Buitenlandse Zaken zal worden, daar is het wel heel kort dag voor, denk ik. Hoor. Wat ik overigens nog wel hoor van wat jij zegt van dat imago over Den Haag. En ik ben het daar ook mee eens, want ik heb dit ook nog nooit meegemaakt. En nou ja, je hebt het al vaak gehad over dat ik ook vind dat de formatie van de beginnelingen, veel mensen, of het nou Kaag is, of Hoekstra, of Lilianne Ploemen, of Klaver. En Rutte heeft natuurlijk ook daar een belangrijke rol in. Dat mensen dingen zeggen waardoor ze niet ze realiseren dat ze het daarmee voor een ander heel moeilijk maken om over de schaduw heen te springen. Ja. Ik denk dat dat een beetje toch de rode draad is in de afgelopen formatie. Te veel schuttersputjes graven, te weinig ruimte overlaten of een laddertje maken om daar weer uit te klimmen. Maar wat je wel hoort, zowel bij VVD als bij D66, is dat er door Kaag en Rutte echt bijna onmenselijk hard gewerkt wordt al een half jaar. Dat geloof ik ook wel, want ze zijn natuurlijk alle twee leider van de partij. Maar ze zijn natuurlijk ook onderdeel van het kabinet geweest. En Rutte, het premierschap, dat houdt nooit op. Rutte is voortdurend bezig met ook alle internationale contacten en overleggen. Om te zorgen dat Nederland ook in de wereld blijft doorfunctioneren op het regeringsleidersniveau. De minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk ook een hele zware verantwoordelijkheid. Ja. Zeker ook die Afghanistan-crisis. Die is dus nadat het mislukte met de coalitieonderhandelingen, of nou, het waren nog niet eens onderhandelingen, maar de hamer-episode, zullen we maar zeggen, stapt zij diezelfde dag nog in het vliegtuig om het Midden-Oosten en daar verder rond te reizen. Half niet slapend natuurlijk, hè, want dat doe je in een vliegtuig natuurlijk heel moeilijk. Met allemaal mensen praten om te proberen om Nederlanders nog weg te krijgen daar. Intussen de formatie, of wat er van over is, mede coördinerend. Ja. Dus het, ja, sorry, ik praat. Maar nog één zin. Er wordt echt ontzettend hard gewerkt. Ja. Ook voor Nederland. Door zowel Kaag als door Rutte.
Maar als je dan het al zo druk hebt en je gaat in een HJ schoollezing. En het kwam van meerdere kanten. Hè, dus je hoeft daar niet alleen naar Kaag naar te wijzen. Zulke uitspraken doet, dan creëer je dus zelf ook de onrust waarin je moet manoeuvreren.
Ja.
En ook met het Verkennersgate-debat.
Ja.
Bepaalde uitspraken komen dus de hele tijd als een boemerang terug. Waardoor je in een soort visueuze cirkel van ellende terechtkomt.
Ja. Nou ja, dat zie je nu gebeuren. En die cirkel wordt eigenlijk een spiraal naar beneden.
Ja.
Waarmee dus het komend weekend op de Zwaluweberg de scherven aan elkaar gelijmd moeten worden.
Worden die nog gelijmd?
Nou ja, Kaag was gisteren toen ze naar buiten kwam, zei ze van dat ze weer leuk, iets van ik ga weer leuk formeren of een kabinet in elkaar zetten.
Ik ga verder leuk door als fractievoorzitter en hopelijk een kabinet maken. We gaan formeren. Wanneer? Nog meer tijd.
Het wordt heel erg ingewikkeld, nog steeds. Je merkt, ook nog steeds op hoog niveau bij D66, dat men nog steeds heel erg boos is bij D66 op VVD. En CDA, omdat ze vinden dat de route over links nooit een eerlijke kans heeft gekregen. Nou, we kunnen exerceren of dat terecht is of niet. Hè? Want zij wil niet met twee linkse partijen, van tevoren gezegd. D66 wilde eigenlijk, vond één linkse partij ook wel genoeg. Heeft zich op een gegeven moment geconformeerd aan het feit dat die twee elkaar vasthielden. Ja. En veronderstelt dat VVD en CDA daar dan dus ook maar mee akkoord gaan. Dat is de mismatch die je ziet. Er is een werkelijkheid gecreëerd door die linkse partijen, waar D66 zich naar heeft geschikt, maar VVD en CDA van zeggen, ja, dat betekent niet dat wij door dat hoepeltje gaan springen van hen. Dus die gesprekken zullen over samenwerking tussen VVD, D66 en CDA gaan, waarvan ik hoop, in het landsbelang, in de hoop dat er een nieuw kabinet komt, dat partijen ook van elkaar zullen proberen te begrijpen wat ze kunnen doen om elkaar comfort te bieden. Dan zal VVD en CDA gewoon met de kaart op tafel, dat ook richting Kaag denken aan moeten geven. Want hoe je het ook wendt of keert,
VVD en CDA en D66 in één kabinet. Daar staat D66 niet alleen getalsmatig op achterstand, maar ook ideologisch. Dus ik snap wel dat je daar wel iets voor moet verzinnen. Maar de hoop bijvoorbeeld om nog de ChristenUnie er nog bij te trekken nu op het laatst als een soort gedoogpartner of... Ja, dat wordt na die motie van afkeuring natuurlijk ook wel heel erg ingewikkeld.
Maar is die boemerang met die nieuwe bestuurscultuur, die is nu teruggeslagen. Ligt die boemerang nu weer op de grond? Of blijf je de komende tijd potentiële bommetjes houden in elke stap van de formatie, in een nieuw kabinet? Want je blijft in dat schisma zitten tussen aan de ene kant de nieuwe bestuurscultuur en aan de andere kant de politieke werkelijkheid van de dag. Dat hou je op de een of andere manier toch.
Waarbij Sigrid Kaag nu een ster op haar schouder heeft gekregen in het kader van... Ik bedoel, idee even in militaire termen. Hè? Dus niet dat mensen met sterren zijn tegenwoordig.
Nee.
Zij heeft iets wat ze kan laten zien. Van kijk eens, ik heb laten zien dat die nieuwe bestuurscultuur...
Ja.
Dat ik daar serieus nam. Ja, dus dat is voor haar wel iets, ook met het oog op eventuele nieuwe verkiezingen, natuurlijk wel een interessant uitgangspunt. Zij kan zeggen van ik heb dat toen gezegd. Ik heb daar ook zelf gevolg aan gegeven. Je kan vervolgens afvragen van ja, maar voor de rest hebben we van nieuw leiderschap niet zo ontzettend veel gemerkt. Behalve dat jouw carrière op buitenlandse zaken is afgebroken. Maar dat is in het licht van mogelijke nieuwe verkiezingen natuurlijk wel een relevant gegeven. Ik had het net over het landsbelang dat er een nieuw kabinet zou komen. Dat kan natuurlijk ook zijn. Dus mensen zullen ook zeggen, er moeten nieuwe verkiezingen komen.
Ja.
Er zijn ook veel mensen die dat vinden. Ook luisteraars, denk ik. Die zeggen, weg met die zooi hier. Alleen de vraag is of dat aan de aanstaande onderhandelingspartners na volgende verkiezingen een verschil zal opleveren van wie het met elkaar zullen moeten doen.
Ja.
Want ik zie ook na nieuwe verkiezingen VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks niet in zee gaan met de PVV, niet in zee gaan met Forum, niet in zee gaan met Van Haga. Ter linkerzijde is D66 heel fel geweest over de SP. Dus die dreigen dan ook al buiten. Dus je komt uiteindelijk weer op hetzelfde clubje neer met een andere getalsverhouding.
Ja, en dat vraag ik me ergens af. Want als die nieuwe bestuurscultuur het thema wordt van de verkiezingen. We gaan nu wel heel erg filosoferen en vooruitkijken. Maar dan is er natuurlijk net iemand teruggekeerd uit het oosten van het land. Die als hoofdthema heeft nieuwe bestuurscultuur.
En die noemde ik nog niet eens in mijn rijtje.
En als er nu debatten komen, dan is Rutte natuurlijk wel kwetsbaar. En misschien ook Hoekstra. Dan krijg je misschien een hele nieuwe werkelijkheid. Want als ik altijd de vraag, nou ja, dat weet jij beter dan ik, maar bij verkiezingen van wat wordt het thema waarop wordt ingezet. Nou, dat moet dan eigenlijk volgens velen het klimaat zijn altijd.
Ja, ja.
Maar straks krijg je debatten in Carré, noem het maar, over die nieuwe bestuurscultuur,
ja. Dat laat zich altijd trouwens moeilijker voorspellen. Hè, wat nou het thema wordt. Want dat hangt ook... Door de afgelopen tijd dachten we dat wordt corona van de afgelopen verkiezingen. Maar dat werd het uiteindelijk eigenlijk helemaal niet. Omdat iedereen ongeveer hetzelfde vond in het midden over welke kant het op moest. Dus het meest belangrijke onderwerp wat iedere Nederlander bezig hield en waar die wat van vond, was eigenlijk niet echt een verkiezingsonderwerp. Dus het is heel moeilijk te voorspellen. Het ging denk ik destijds veel meer over, en dat kon je ook wel een beetje uit het resultaat natuurlijk zien, over toch geen experimenten. Crisistijd, laat de huidige club het maar verder doen. Hebben ze ook zetels voor gekregen. D66 wat meer, CDA wat minder. Maar het kabinet hield wel de meerderheid. Omdat in tijden van crisis mensen toch denken geen nieuwe dingen proberen.
Nee.
Zo slecht gaat het niet. En misschien ook met het idee van nou, nog anderhalf jaar en dan hebben we alsnog verkiezingen. Wat trouwens zomaar realiteit kan worden. Ik denk dat ingewikkeld is. Maar het is wel iets waar Kaag natuurlijk wel van kan zeggen. Ik heb op dat punt in ieder geval mijn rug recht gehouden.
Ja, maar jij hebt het al een aantal keer gehad over die D66 kringen. Ik hoorde Brinkman geloof ik vanochtend op Radio 1.
Die is van CDA, denk ik.
Of Brinkhorst bedoel ik.
Die is van Laurens-Jan Brinkhorst.
Ja, ik zeg Brinkman. Laurens-Jan Brinkhorst heb ik volgens mij op Radio 1
vanochtend. Mag heel even heel klaar zijn over Brinkhorst. Want dat was natuurlijk ook wel een hele bijzondere persoon destijds. Dat was minister en vicepremier in Balkenende 2. Dat kabinet kwam ook ten val naar ruzie over Afghanistan. En die had toen nog helemaal geen Sigrid Kaag. Alexander Pechtold en Lange-Jan Brinkhorst zaten toen in het kabinet. En zijn laatste woorden toen hij was weggegaan en het Kamergebouw verliet waren adieu.
Ja?
Adieu. En dat vond ik zo. Ja, vond ik altijd wel een mooi einde. Hebben we daarna ook niet meer veel van hem gezien in Den Haag. Hij was ook wel al een senior, dat is hij nog steeds. Maar goed, jij had hem gehoord op de radio, sorry.
Ja, precies. Nou, wat ik me vooral afvroeg, want je hebt een aantal keer al aangehaald van hoe wordt er nou in die D66, wat zijn het ook, oud-partijleden, achterban, gekeken naar dit hele proces? En wat zouden zij nou eigenlijk willen? Ja. Want het is wel relevant natuurlijk.
Maar jij hebt dan gehoord wat Brinkhorst daarover zei.
Ja, ik was toen hier gearriveerd, dus toen moest ik weer...
Jezus, die luisteraars die denken
Dit is een cliffhanger hoor, dit is een cliffhanger. Ik dacht, vraag het wel aan Wouter, die weet het toch wel.
Nou, ik heb dat fragment ook niet gehoord, maar wat je... Het is wel interessant om je dat af te vragen. Want D66 was de partij van het redelijk alternatief. Daar zijn ze ook verkiezingen mee ingegaan een aantal jaar geleden. En begint nu zich te ontwikkelen tot het radicale alternatief. Waarin alles anders moet. Een nieuwe bestuurscultuur, afscheid nemen van Rutte bij voorkeur. En nog een aantal andere zaken die zij heel belangrijk vinden. Beleidsmatig. Radicale ideeën over klimaataanpak, et cetera, et cetera. Maar die partij... En ook een groot deel van het electoraat, het oorspronkelijke deel van het electoraat, is niet zo radicaal. Waar zij bij de afgelopen verkiezingen succesvol in zijn geweest, is zetels wegsnoepen van partijen die wel wat radicaler in de wedstrijd staan. Bijvoorbeeld GroenLinks. De PvdA is natuurlijk gelijk gebleven, maar heeft een veel groter potentieel. Ja. Van linkse kiezers. Maar bij GroenLinks zijn er veel mensen weggegaan. En het is heel aannemelijk dat die mensen... dacht hadden van, Klaver die heeft het niet voor elkaar gebokst. Zij is een nieuw gezicht, nieuw geluid. Staat haar vrouwtje in confrontaties met Wilders.
Grote vrouw, hè? Grote vrouw. Zei Rutte gisteren.
Ja, dus we gaan het haar laten proberen. Maar dat betekent dus nu ook voor die partijen, dat merk je ook in die fractie, die ook groter is geworden dan ze zelf toen bij de kandidaatstellingscommissie verwacht hadden, mensen in zitten die hele duidelijke standpunten hebben, die wat natuurlijk een goed recht is, maar die redelijk stevig in de wedstrijd zitten en Kaag ook niet alle ruimte geven om te manoeuvreren altijd. Ja. Terwijl Kaag natuurlijk wel een enorm mandaat heeft, omdat ze zoveel, het heet officieel geen voorkeurstemmen, maar een heleboel mensen hebben op haar gestemd. Destijds 18 van de 24 zetels zijn aan de stem op Kaag te danken. Maar die fractie, daar zitten gewoon mensen die zeggen, wij willen... Die mensen die we erbij hebben gewonnen, willen we er ook bij houden. En dat betekent dus ook dat we onze koers daarop aan moeten passen. Tegelijkertijd zie je dat er in het, wat ik dan maar even noem, het oude D66, dat af en toe wel even pijn doet. Je ziet ingezonden brieven van oud-Kamerleden. Ja. Je spreekt natuurlijk mensen achter de schermen ook. Dat ik ze echt ook, ik kan ze dan niet altijd in de ogen kijken, want het is vaak per telefoon. Maar dat ik zeg van, weet je, jij loopt al zo lang mee in die partij. Dit kan jij toch ook niet? Neem die hele cartoonrel van dit weekend.
God, daar heb je het ook nog over gehad.
Dat het vrijzinnige D66 serieus een bezwaar gaat maken over een politieke cartoon. En dan zeggen het is seksisme en allemaal. Weet je, tuurlijk mag je vinden dat het geen leuk plaatje is. Dat snap ik allemaal wel. Maar dat je daar als D66, de partij die zich zo laat voorstaan op vrijheid notabene. En vrije pers en vrije nieuwsgaring en vrijheid van meningsuiting. Ja. En een vrij leven met van wie je ook houdt, met iedereen en alles. Alles is prima. Adopteren. Hartstikke mooi. En dan ga je hier als een soort met muggenzifterij ga je echt een groot nummertje van maken. Dat die oude D66-kasten, zal ik maar zeggen, die voelt zich daar natuurlijk ook ongemakkelijk bij. Die denken wat van, dit is toch niet waar wij echt helemaal voor staan.
Nou ja, het is een beetje, het ging overigens van Ruben Oppenheimer, de cartoon waarin Rutte als de Twin Tower stond en Kaag er als een heks op invloog op haar bezem. Het is natuurlijk ook iets van, kom niet aan Kaag. Je ziet natuurlijk wel, we hebben het eerder ook over gehad, maar een enorme polarisatie over Sigrid Kaag. Dat er een soort beschermende... cirkel om haar heen staat. En dat is misschien ook wel... Ik bedoel, ze is elke dag... Twitter is misschien maar Twitter. Mm-hmm. Maar ze is werkelijk elke dag trending. Op één.
Ja. Nee, dat is waar. En dat snap ik ook wel. Maar goed, ik snap niet dat ze zoveel... Ik snap dat het vervelend is dat dat er zo over je gesproken wordt. Want Twitter is redelijk meedogenloos daarin. Daarom is het ook verstandig om er niet op te kijken. En dat doet Sigrid Kaag gelukkig ook niet. Want die laat vooral namens haar dingen de wereld in sturen. Maar sluit zich daar redelijk voor af. Maar ja, dingen sijpelen toch ook wel door. Ook in haar omgeving natuurlijk. En dat is niet leuk. En zeker, dat moeten we ook niet vergeten, als je dat niet gewend bent. Ze is 4 jaar minister nu. Het is eigenlijk vanaf dag 1 werd ze versleten als een Palestijnenknuffelaar door Wilders, omdat ze getrouwd is met een Palestijn. En zou sympathiseren met moslims, of dat moet ik even goed uitdrukken, met islamitisch, de extreem islamitische invulling van het leven. Dat ze zich neerlegt bij het, bij dat ze een sluier moet dragen als ze de een of andere Ayatollah gaat ontmoeten. Weet je, daar is ze heel erg over beschimpt geraakt. Wat ze natuurlijk al die jaren helemaal niet gewend is geweest. Want ze heeft 23 jaar in het buitenland, geloof ik, gewoond. Op diplomatiek level. En dan zit je, dan is jouw werk achter de schermen. En nu sta je ineens vol in de schijnwerpers. En dat is enorm wennen. En ze krijgt veel over daarheen. Maar vergeet ook niet wat iemand als Mark Rutte of vroeger Jan-Peter Balkenende allemaal over zich heen heeft. Of Geert Wilders. Ja. Denk je dat het daar feest is op Twitter over elke dag? Die kent elke dag doodsbedreigingen, meervoud naar zijn hoofd.
Ja.
Dus het is niet iets wat je moet normaliseren. Maar ze is helemaal niet uniek in het trekken van vuur. Alleen dat komt harder aan. Dat zal misschien in de komende jaren ook wel wat slijten, hoor. Dat je op een gegeven moment ook denken van ja, het zal ook niet veranderen. Ik denk ook niet dat het gaat veranderen. Maar ze heeft daar zeker de afgelopen jaren, is ze daar wel heel erg door beïnvloed geraakt.
Ja.
En heeft zich daardoor ongemakkelijk gevoeld. En haar omgeving ervaart dat ook zo. Waardoor er al heel snel een discussie ontstaat dat als je kritiek hebt op Kaag, dat te maken heeft met haar geslacht. Of de zogenaamde sterke vrouw. Alsof Kaag de eerste minister, vrouwelijke minister is in Nederland of zo. Er zijn natuurlijk een heleboel vrouwelijke voorgangers van Kaag geweest die ook met van allerlei dingen en verwijten te maken kregen. Maar die daar toch op een andere manier ook weer mee omgingen. En zeker ook hun partijen. Ik denk niet dat het gaat veranderen. En ik denk uiteindelijk, weet je, de kwaliteit bewijst zichzelf. Hè? Als zij, en daarom is het ook wel pijnlijk dat ze heeft moeten aftreden als minister van Buitenlandse Zaken. Dit was wel haar core business. Dit was eigenlijk het dossier waarop zij moest laten zien, hier ben ik deskundig in, ik heb de contacten en ik ga dit voor Nederland oplossen. En ze is naar Pakistan gereisd en Qatar en weet ik veel wat om met mensen te spreken. Er zijn sindsdien ook Nederlanders hier naartoe gekomen. Dus het is heel moeilijk om te beoordelen of zij op dat punt heeft gefaald. Haar organisatie heeft gefaald en het kabinet heeft gefaald. Al in eerder stadium toen er sprake was van het evacueren van tolken en zo. Maar het is dus niet zo het is nog te vroeg om te oordelen, denk ik, of zij als minister van Buitenlandse Zaken heeft kunnen laten zien wat ze in haar mars heeft of niet.
En dan maar minister van Financiën en een nieuw kabinet.
Daar gingen wel nadrukkelijke en aanhoudende geruchten over op dat moment. Maar dat was nog voordat dit allemaal gebeurde.
Ja, maar ja, dat is wel een route die nu meer open is gaan liggen. Nu het ministerie van Buitenlandse Zaken wellicht buiten handbereik is gekomen door dit aftreden.
Dat is mogelijk. Is het misschien ook wel mogelijk als de smaak te pakken krijgt dat ze in de Kamer blijft zitten. Hè?
Dat zei Omtzigt in dat interview Nieuwsuur. Hè? Van zouden de fractievoorzitters niet als Kamerleden in een nieuw kabinet moeten gaan zitten? Komt er extra parlementair kabinet komt er dan de hoek om kijken?
Ja, maar goed. Met alle respect voor Omtzigt. Maar Omtzigt is ook niet het orakel, hè? Het is niet zo dat als Omtzigt iets zegt wat er moet gebeuren, dat de rest van het parlement maar zegt, als Omtzigt het zegt, dan doen we dat wel. Ik vind dat je dat ook wel een beetje op waarde moet schatten op een gegeven moment. En dat merkte ik ook al in het CDA destijds. Ook al vonden mensen dat het een heel goed Kamerlid was en dat hij echt hele belangrijke dingen boven tafel heeft gehaald. Het is niet zo dat zijn visie op de werkelijkheid de visie is. Er zijn visie op hoe de overheid heeft opgetreden de afgelopen tijd. En de achterdocht die daarmee, begrijpelijkerwijs ook omdat hij zo vaak met een kluitje in het riet is gestuurd. Maar de achterdocht die hij vermoedde over het optreden van de overheid en hoe mensen hun werk doen, werd ook in het CDA, viel op bepaalde hele belangrijke plekken heel ongemakkelijk. Omdat zij dat contrasteerde met het wereldbeeld. Namelijk dat een overheid niet is opgericht om tegenover mensen te staan, maar naast elkaar ze moet staan. En dat het ervaring van mensen, ook CDA's op topniveau was.
dat die overheid dat ook deed. En dat daarmee eigenlijk een karikatuur werd gemaakt over de overheid als een enorm instituut waar honderdduizenden mensen bezig zijn elke dag het leven van hun medeburgers te vergallen.
Ja.
Dus en dat sentiment, dat is ook niet geweken. Dat die manier er niet naar de overheid wordt aangekeken.
En ik hoorde een fragmentje uit het Afghanistan-debat waarin om zichzelf ook de link legde tussen het Afghanistan-dossier en de toeslagenaffaire, waardoor eigenlijk elk debat verbonden wordt aan inderdaad de overheid heeft het niet goed gedaan en kijk eens hoe mensen daar de dupe van zijn. Dus kom je de hele tijd in dat frame terecht.
Maar hoe gaat dat op en neer appen naar de IND, terwijl je niet eens weet of het appverkeer veilig is? Ja, ik zit ondergedoken op locatie A, terwijl je niet weet of iemand mee kan luisteren, terwijl de Taliban met alle biometrische gegevens die ze door het Amerikaanse lek al gehad hebben, je kunnen volgen waar je naartoe gaat. Ik weet niet in... Ik krijg visioenen van toeslagenouders die in een doolhof volledig verdwaald zijn 10 jaar lang. En nergens naartoe kunnen.
Ja, inderdaad. En dat is natuurlijk ook verantwoordelijkheid van de media. Bedoel, de man peilt inmiddels 25 zetels bij de hond, geloof ik. Dat wordt dan een soort waarheid aangenomen.
Ja.
Van oké, hij wordt ongeveer nieuwe minister-president. Even voorbijgaand aan dat er tot die tijd nog een heel traject te doorlopen is. Namelijk, om zich moet zelf ook weer landen in de Tweede Kamer. We merkten afgelopen week al, en dat is volgens mij inmiddels geen geheim meer, dat hem dat niet eenvoudig afgaat. Dat hij al weer enorme druk voelt. Al die camera's er weer bij. Iedereen wil met hem praten. Hij zegt, ik ga geen grote interviews doen. Zit gisteravond bij Nieuwsuur een groot interview te doen.
Ja.
Weet je, iemand doet het zichzelf op een gegeven moment ook wel aan. En het lastige hierbij is dat hij een Kamerlid is dat zelf heeft aangegeven dat hij nog niet helemaal beter is.
Mm-hmm.
En verwacht een soort clementie van, ook van media, maar ook van de burger, van laat me nog even met rust. Maar tegelijkertijd, op het moment dat hij de trein instapt en vanuit Enschede naar Den Haag, wordt dat door hem zelf op Twitter gezet.
Ja.
En ik vind er dit van en ik ga dat doen. En vervolgens doet hij in het
likes en reacties en hartjes en retweets.
Een soort volksheld.
Ja.
Dat verwachtingspatroon, dat drukt ook heel erg op hem.
De Messias keert terug in Den Haag.
Ja, nou ja.
Van een treinstation. Hij daalt niet af uit de hemel, maar...
Ja, maar kijk, weet je wat? Hij heeft wel een volgens mij een heel nadrukkelijk gevoel dat hij ook moet leveren voor het verwachtingspatroon wat gecreëerd is. Maar ik weet niet hoe realistisch dat is. Want hij zal, stel hij gaat voor zichzelf beginnen als politieke partij. Of dat nou, als er snel verkiezingen komen, moet hij een partijorganisatie optuigen. Moet hij al die mensen die bij hem op de lijst gaan spreken, screenen. Er zijn zoveel gelukszoekers bij nieuwe partijen. Ja. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Dat wordt zo'n enorme opgave dat ik denk van, je kan wel hoge verwachtingen hebben richting Pieter Omtzigt. En dat hij de hemel gaat bestormen in Den Haag. Maar het is denk ik niet realistisch.
Nee, en hij heeft juist natuurlijk hele goede medewerkers om zich heen nodig. Die die beweging in goede banen kunnen leiden. We zitten alweer ver in de bonusminuten. Ja, ik kan daar nog uren over doorgaan. Maar ik was nog tot slot even, Wouter, als het nog kan, wel benieuwd naar de VVD en het CDA. Want we hebben het heel erg over D66 gehad. Die gaan ook naar dat Hilversumse landgoed, de Zwaluwberg.
Ja.
Hoe staan die nou nu in de wedstrijd? Want je hoort eigenlijk vrij weinig van de VVD. Ze zijn heel rustig. Elke keer als je ook Rutte confronteert met alles. Gisteren liet hij zich ook keurig uit over Kaag's keuze.
Het is een grote mevrouw. Wereldwijd erkend als een groot diplomaat. Ze heeft met Assad onderhandeld over het wegkrijgen van de chemische wapens uit Syrië. Is zeer vooraanstaand in de Verenigde Naties. Nederland had aan haar een hele goede, vooraanstaande, wereldwijd gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken. Dus ook voor Nederland is dit echt een groot verlies.
Ja, het CDA zit inderdaad nu met die Bijleveld-situatie. Heeft natuurlijk dat congres goed doorstaan. Hoe zitten die voor dit weekend in de wedstrijd?
CDA, die hebben wel echt geprobeerd om de rijen te sluiten. De grote verhalen over, dat wordt een soort Rijnhal-oorlogssituatie uit de tijd van de PVV-samenwerking, er was geen sprake van. Er waren zeker wat kritische noten, maar zelfs pogingen van, we moeten om zich weer in onze armen sluiten. Ja, een flets applausje. Het meest bijzondere vond ik, en dat mag misschien ook wel hoopvol voor het CDA worden genoemd, want dat kunnen ze wel gebruiken daar, is dat er een vrij goed georganiseerde poging was van de jongerenafdeling om het CDA tijdens de formatieonderhandelingen een kant op te duwen dat zij het leenstelsel zouden gaan afschaffen. Je zag dat daar de jongeren tak echt zich goed had georganiseerd en met ook goede teksten ook dat congres met zich mee wist te krijgen. Hè, want de partijtop die is meer van laat ons maar gewoon vrij en dan rekent u ons maar af op het resultaat. Die mogelijkheid hebben ze overigens nog steeds. Maar je zag het in dat congres wel een sfeer, ik was dat natuurlijk zelf bij, ontstond van we moeten ook wel eventjes ons laten gelden op een zeker vlak. En die jongere afdeling, de jeugd heeft de toekomst. Het is een cliché, maar het is zeker voor een partij als het CDA die niet zozeer te maken hebben, of wel deels, maar niet overwegend met vertrekkende leden.
Ja,
maar
heel veel, hè? Daar hoorde ik nog een fragmentje.
Maar met stervende leden.
Ja, precies.
Dus dan
ja.
is het belangrijk dat je die jonge aanwas regelt. En dat, dus dat gaf wel hoop. En dan vervolgens de VVD, ja, inderdaad stilgebleven. Natuurlijk was grote boosheid over die HJ schoollezing. Dat merkte je ook wel. Maar men heeft nu ook wel het besef dat er moet nu wel echt iets gaan gebeuren. En dat nu, het is eigenlijk, verandert de mood ook elke maand wel een beetje. Dan heeft de VVD het weer gedaan. Dan is D66 weer de sigaar. Bijvoorbeeld die HJ schoollezing. Nu is Kaag weg en heeft zijn rug recht gehouden. Dus nu ligt weer de focus op waarom is Rutte dan destijds niet opgestapt.
Ja.
Dus dat, ja, zo gaat dat eigenlijk. Elke maand verschuift dat een beetje. Ik heb de indruk dat de VVD er echt alles aan wil doen nu om die eigen informateur, die VVD Remkes, de ruimte te geven om de boel tot een succes te maken.
Ja.
En ook dat wil faciliteren.
Ja.
Dus dan hoor je niet hele grote kwaadsprekerij. Hoewel men nog steeds wel vindt dat de optredens van Kaag in de Kamer, zowel bij VVD als CDA, voelt me daar wel ongemak bij.
Ja.
Gewoon de manier waarop zij zich op haar eigen stijl manifesteert. En hoe ze met bijvoorbeeld Kees van der Staaij omgaat. Daar hebben we het volgens mij vorige week over gehad. Ik heb het in ieder geval in een van de 33 columns deze week
gehad. maar meneer Segers en het kopje koffie. Nee, ja, het kwam ook in het verhaal van Niels nog naar voren overigens.
Ja, precies. Dus dat is wel iets waarvan je denkt van dat blijft wel sluimeren. Maar
hoe zou die koffie zijn op dat landgoed in Hilversum, denk je? Er zal best wat koffie gedronken gaan worden, denk je niet?
Iemand die er is geweest vertelde mij eergisteren dat het eten heel goed was.
Oké. Okay.
Maar de slaapomstandigheden Spartaans.
Oh, niet.
Spartaans.
Nou. Maar dat is misschien ook maar goed ook, toch? Even gewoon. Ja.
Ja. Ja.
Als je toch je rug recht houdt, kan je op een Spartaans bed slapen. Zo, die is even heel ingewikkeld.
Zo, dames en heren, die krijgt u gratis vandaag.
Ja, precies. Nou ja, Wouter, we gaan rustig naar de afronding, want jij moet ook weer door. We moeten allemaal door. We hebben natuurlijk hele drukke politieke tijden. We hebben het nog niet eens gehad over de politieke beschouwingen die volgende week komen. Natuurlijk Prinsdag, waar we elkaar ook weer gaan spreken. Dank voor vandaag en ik kan niet wachten op de volgende. Dank.
Interesse in meer podcasts? Luister dan ook naar Het Land van Wierduk.
Als je hier weer een beetje afstand van neemt, dan zijn we dus aangekomen in een tijd waarin in het Westen op onderwijsinstelling een steen vanwege racistische connotaties wordt verwijderd.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierduk.
Je moet steeds meer slachtoffergroepen zoeken. En uiteindelijk kom je hierbij uit en we gaan eindigen dat we uitkomen bij mensen die denken dat ze eigenlijk een dolfijn zijn. Of niet een mens, maar een dier.
En Robert Ophorst.
Ik begrijp dat onze mineralen nu ook al erfzonde bij zich dragen.
Elke donderdag een nieuwe aflevering. Natuurlijk te beluisteren op de site en app van De Telegraaf en in jouw eigen podcast-app.
Laat me nog even mijn gang gaan.